Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 99 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Hans Berbé en het thema van de middag was de dood in de ogen.
Op het ziekenhuis waar ik werk, daar hebben wij een 24-uur service. Ik werk op het laboratorium en eigenlijk houdt het simpel gezegd in dat er 24 uur per dag iemand bij ons aanwezig is die ervoor zorgt dat de aangevraagde bepalingen afgenomen en bepaald worden. Bij deze 24-uur service wordt ook wat we noemen een CITO-service. Dat wil zeggen dat wanneer wij op onze pieper gebeld worden, we binnen een uur langs moeten zijn gekomen bij de patiënt, het bloed moeten hebben afgenomen en bepaald hebben. Het is nog een beetje de discussie wat een CITO is en wat niet, want de artsen vinden dat wanneer iemand naar huis mag, dat het ook spoed is. Logisch. Maar vaak is er aan de telefoon wel te horen of het nou echt gaat om iemand die heel slecht ligt of zo'n patiënt die graag naar huis wil. En ik vind het altijd wel stoer als ik dan in mijn labjas loop met de pieper, vaak aan mijn borst, want dan kan je hem zien. En dan een zekere swag door het ziekenhuis heen van kijk mij eens populair zijn en bereikbaar zijn voor als ik werkelijk nodig ben. En op een bepaald moment gebeurt dat dan ook. Vrij regelmatig, maar zoals ik al zei, je hoort het wanneer het echt spoed is. Dus mijn pieper gaat, ik loop naar een telefoon, ik neem op, lab met Hans, dat is beleefd, zo ben ik. En ik word eigenlijk heel onbeleefd direct afgekapt. Met Debbie van de kinderafdeling, ik wil dat je nu komt prikken. En oké, het zal belangrijk zijn. Dus ik pak mijn spulletjes en ik ga door de lange witte gangen van het ziekenhuis over de cliché blauw met gele vinylvloer ga ik naar de kinderafdeling, de vierde verdieping. Zodra ik de vierde verdieping opkomt, dan verandert die sfeer. Er hangen vrolijke kleuren, leuke plaatjes en verschillende knutselwerkjes aan het plafond die heen en weer deinzen terwijl ik er langs speurt naar de kamer aan het einde van de gang, de reanimatiekamer. Als ik daar binnenkom, dan loop ik tegen een muur van artsen, verpleegkundigen, andere belangrijke mensen en mijn collega Marcus, die in een hoekje staat, me enigszins bleek met een klein zakje bloed. Als ze me zien, dan wordt er gelijk ruimte voor me gemaakt, zodat ik bij het kleine meisje kan wat daar ligt. Ze is grauw en uit haar verschillende oppervlakte, zal ik maar zeggen, steken tubes, naaltjes, draadjes en van alles. Ik pak mijn spulletjes uit mijn bak en ik zet het lancetje tegen het hieltje om de snee te maken waaruit ik het bloed vervolgens afneem. En een klik bevestigt dat ik het goed heb gedaan. Normaal gesproken volgen er meerdere bevestigingen. Het kindje gaat huilen, een beetje trappen, een beetje sputteren, maar het meisje deed helemaal niks. En vanaf dat moment weet je ook gewoon dat het niet goed is. Ik neem mijn bloed af en terwijl ik dit aan het doen ben, kijk ik stiekem naar Marcus, die nog steeds in het hoekje staat, helemaal bleek. Want hij had me al eens verteld, als er een kindje gereanimeerd moet worden, dan onthoud je dat. Dat blijft je bij. En voor hem, als vader van twee jongens, waar hij heel fanatiek enthousiast over kan vertellen wat ze nou weer uitgesproken hebben, zal het nog wel net wat moeilijker liggen dan voor mij. Ik plak als ik klaar ben het wondje af met een vrolijke Garfield-pleister en ik verlaat de reanimatiekamer om terug te gaan naar het lab en het materiaal te verwerken zoals hoort. Alleen op het lab word ik al door een andere collega ondervangen met de boodschap van Hans, je moet nu naar Kruisen. Geef mij dat maar, dan kan jij gaan helpen, want er ligt kennelijk een kraamvrouw te bloeden. En achteraf bleek dat de moeder van het meisje te zijn. Normaal gesproken, als we bloed klaarmaken om te transfunderen, dan bepalen we 2 keer de bloedgroep, een irregulaire antistoffen en een kruisproef. Waarom 2 keer die bloedgroep, wordt me regelmatig gevraagd. Omdat we er zeker van willen zijn dat we de juiste bloedgroep aan de juiste persoon geven. Als ik hier iemand met bloedgroep A met bloedgroep B zou geven, dan komt er zo'n sterke reactie vrij dat het bloed direct zal stollen en de patiënt 9 van de 10 keer komt te overlijden. Daarom willen we zeker weten dat we het goede transfunderen. De kruisproef en de irregulaire antistoffen die zijn bedoeld om eventuele secundaire reacties uit te sluiten. Bij kruisproef doen we de rode bloedcellen van de donor bij het bloedplasma, dat is de vloeistof waarin alle bloedcellen opgelost zitten, bij elkaar om te kijken of daar een reactie bij plaatsvindt. Ik kom dus aan op kruisen en weer een andere collega die doet me al voor de zoveelste keer rondcommanderen, want ja, het zijn allemaal vrouwen, niks negatiefs. Die commandeert me gelijk: Hans, ik heb hier 2 nul-negatieve eenheden, die moeten nu direct naar het OK-complex. En ik, volgzaam, als dat ik ben, pak de zakken aan en loop door diezelfde witte gangen naar de OK. En daar word ik ook alweer opgewacht. En op dat moment weet je gewoon dat dit serieus is en je moet opschieten en je moet door. Ik geef de zakken af. Zakken voor mevrouw Smit wordt me nog gevraagd. Ja. En direct werd gezegd, ik wil graag 4 extra zakken nu hier hebben. En dat is goed, dat ga ik dan voor je regelen. Ik loop terug naar het laboratorium, naar Kruisen, waar Marcus inmiddels, even bleek als dat hij al was, ons komt helpen bij de chaos van de bloeding. Die chaos is een beetje moeilijk te omschrijven, want je bent aan het rennen met de zakken met bloed, gegevens aan het noteren, uitslagen aan het opschrijven en aan het verwerken. En uiteindelijk heb je gewoon een hele grote stapel met administratieve rompslomp die wij aan het einde van onze werkdag, toen alles weer een beetje stabiel was, weg hebben gelegd. Tussendoor kwam ook nog het kindje dat meer bloed nodig had en nog een paar keer heen en weer voor de OK voor mevrouw Smit die daar lag te bloeden. Aan het einde van de dag hebben we dus die stapel met papier die we opzij zetten om de volgende dag aan verder te werken. Die administratie die kan wachten, patiënt is stabiel, we gaan naar huis. En op dat moment houdt het ook gewoon even op. Ik trek mijn jas uit en ik heb 6, 7 jaar geleden op mijn stage al geleerd dat wanneer je jas uittrekt, dan laat je alles wat gebeurd is achter. Dan ben je geen analist meer, maar draag je een van de andere gezichten die ik persoonlijk heb. En dat moet ook wel, want het is niet altijd leuk werk, maar wel heel eervol werk. Wat ik er wel aan over heb gehouden is een bepaalde galgenhumor. Want er zijn 2 hele sterke kanten aan het ziekenhuis. Er zijn de mensen die aan de voordeur naar buiten gaan en de mensen die aan de achterdeur naar buiten gaan. Anders gezegd zijn de mensen die aan de voordeur naar buiten gaan, bijvoorbeeld de kleine kinderen die met hun arm in het gips naar buiten rennen. Vaak de ouders daar achteraan scheldend dat ze voorzichtig moeten zijn of dat ze nog wat zullen breken. En de mensen die zijn gaan hemelen, zoals we dat op het lab zeggen. Het komt dan ook vaak voor dat wanneer de leiding niet kijkt, wij elkaar onderling in de zeik aan het nemen zijn. We gooien met dopjes, flesjes, water, rennen achter elkaar aan, spelen tikkertje. Om het allemaal maar een beetje luchtig te houden. Daarnaast maken we karikaturen van elkaar en obscene lichaamsdelen in vorm van taarten. Dat was ook wel een hoogtepuntje overigens. De volgende dag, of niet de volgende dag, een week na deze gebeurtenissen komt Marcus naar me toe met de boodschap: mevrouw Smit is vandaag met haar dochter naar huis gegaan. En ik kan niet anders dan glimlachen. Want ik weet dat het niet mijn persoonlijke toedoen is waardoor mevrouw Smit en haar dochter weg zijn gegaan door de voordeur. Maar ik speel wel rol in het proces wat ervoor zorgt dat ze het heeft gered. Een vriend van mij zei me recent, ik ben gestopt met bloed doneren omdat ik het niet eerlijk vind dat ik mijn bloed gratis afsta en er een of andere directeur een dikke bonus voor krijgt. En dat vind ik een beetje een kortzichtige opmerking. Want in dit soort verhalen is het niet de directeur met de dikke bonus of de arts die kan zeggen ik heb vandaag weer een leven gered, die de winnaar zijn. De winnaars zijn de kraamvrouwen die de kans krijgen om hun kind te zien opgroeien. Dankjewel.
Dat was het verhaal van Hans Berbé. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Als je een goed verhaal hebt, meld je dan aan op www.echtgebeurd.net en kom vertellen. En we helpen je dan met het zo goed mogelijk vertellen van je verhaal. Overigens zijn we ook altijd op zoek naar mensen die willen voorlezen uit hun puberdagboek. Hè? Maar dat is toch altijd heel gênant? Ja, daarom juist. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dit was aflevering 99 van de Echt Gebeurd podcast. En ik hoef jullie niet te vertellen wat dat betekent. Dat betekent dat de volgende podcast de 100ste is. Mis hem niet. Tot de 100ste.